Zullen we beginnen met het zingen van Psalm 68, vers 14 en 17. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht en hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Dus 14 en 17 van Psalm 68. We lezen vanavond Gods woord in Richteren 6, de versen 11 tot en met 14. Richteren 6, vers 11 tot en met 14. Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik, die te Ofra is, welke aan Joas te Abiezeriet toekwam. En zijn zoon Gideon dorste tarwe bij de pers, om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heren en zeide tot hem, de Heere is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem, och mijn heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaderen ons verteld hebben, zeggende, heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft de Heere ons verlaten en heeft ons in de hand der Midianieten gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zeide, ga heen, in deze uw kracht, en gij zult Israël uit der Midianietenhand verlossen. Heb ik u niet gezonden? We willen samen eerst hierover Gods zegen bidden. Barmhartig en getrouw God, we mogen ook vanavond beginnen met uw aangezicht te zoeken in gebed en van u te bidden dat gij ons zegenen wilt. U weet de bedoeling van ons samen zijn. We zijn weer rondom uw woord bijeen en dat woord dat mag ook vanavond in het middelpunt van onze belangstelling staan. Daar mag onze aandacht op gericht zijn. We hoeven deze avond niet door te brengen met allerlei aardse dingen en bezigheden. We hoeven niet te spreken met elkaar over allerlei stoffelijke en tijdelijke aangelegenheden, maar wij mogen met elkaar over het evangelie spreken. Over u. En over uw werk, over uw verlossing, over uw genade. En wat hebben we dat nodig, heren? Ach, ons leven geeft er lang niet altijd blijk van dat we het beseffen dat we dat nodig hebben. En zolang wij zonder u kunnen denken te kunnen leven, is er inderdaad al heel weinig dat getuigt van het besef dat we afhankelijk zijn van uw genade. Maar wilt u het ons allemaal leren voor het eerst of bij vernieuwing, dat alleen als gij ons genade bewijst, wij waarlijk gered zullen zijn. Alleen als gij ons in de Heere Jezus Christus aanschouwt, dat wij dan waarlijk verlossing kunnen ontvangen. We bidden van u, Heere, dat gij ons zegenen wilt als wij de schriften openen en als we met elkaar zoeken te verstaan wat gij in deze passage van uw woord ons te zeggen hebt. Als Gideon geroepen wordt om richter te zijn voor het volk Israël en als hij de opdracht en de belofte krijgt om Israël te verlossen uit de hand der Midianieten. Dan is dat maar niet alleen een woord van oude tijden uit een ver verleden, maar dan is dat een woord omdat het een woord van u is dat ook vandaag nog levend en krachtig is. En dan is ook deze schriftplaats nuttig tot onderwijzing. Geef dat we het zien, verstaan mogen en heilig uw woord aan ons hart. Heere, wees dan in ons midden en gedenk ons in uw gunst, vergeef ons al onze zonden om Jezus wil. Amen. Er is een profeet gekomen naar het volk Israël in de dagen van de overheersing door de Midianieten. En die profeet heeft van de Heere opdracht gekregen om het volk te wijzen op het feit dat het maar niet genoeg is om tot de Heere te roepen uit de nood, maar dat de Heere bekering bij zijn volk zoekt. Het is zeker nodig om als het nood geworden is tot de Heere te vluchten. Maar als de Heere een volk of een individu verlossing zou geven uit zijn tijdelijke nood, in dit geval als de Heere verlossing zou geven uit de macht van de vijanden en uit de onderdrukking van de Midianieten die jaar op jaar kwamen om de oogst te roven, als de Heere zo'n verlossing zou geven en er zou meer niet gebeuren, dan zou Israël er niet wezenlijk bij gebaat zijn. Want dan blijft daar nog dat boze hart. Dan blijft daar nog die verdorven aard, waardoor ze toch steeds weer van de Heere zullen afkeren en zich nieuwe oordelen waardig maken. Vandaar die boodschap door die profeet, dat ze zich hebben te bekeren. Nu, wij lezen niet in Richteren 6 of die boodschap van deze profeet vrucht gedragen heeft. Althans, we lezen het niet met zoveel woorden. Het wordt ons niet uitdrukkelijk verteld. Er staat niet in het 11e vers bijvoorbeeld, toen hoorde het volk naar de stem van deze profeet en ze deden de vreemde goden uit hun midden weg. Dat lees je op andere plaatsen soms wel, maar hier wordt het niet vermeld. En toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er uitwerking geweest is op de prediking van deze profeet, kan het niet bewijzen. Maar al zou het alleen maar in het leven van de man over wie het nu in het vervolg gaan zal geweest zijn. Ik bedoel, als het alleen maar in het leven van Gideon uitwerking gehad zou hebben, wat die profeet heeft gezegd, dan is die boodschap van deze godsgezant toch niet te vergeefs geweest. Maar het lijkt mij, ook uit het vervolg van de geschiedenis van Gideon, duidelijk dat er meerderen zijn geweest die aan de roepstem des Heren door middel van die profeet gehoor hebben gegeven. En dat er althans in ieder geval toch een overblijfsel is geweest, ook in die dagen, dat de knie voor Baal niet wenste te buigen of niet meer wenste te buigen. Vanaf vers 11 wordt de schijnwerper in het woord van God gericht op Gideon. En ons wordt dan eerst verteld dat hij afkomstig is uit de stam Manasse, een van de zonen van Jozef. Manasse had een deel van zijn bezit gekregen aan de andere kant van de Jordaan, maar het gedeelte waar Gideon bij hoort, de andere helft van de stam Manasse, woonde aan deze kant van de Jordaan. Hij is afkomstig uit die stam. Hij is afkomstig uit het gezin van een zekere Joas. En hij woont in het dorpje Ofra. Nou, de achtergrond van Gideon strekt hem niet tot aanbeveling. Het blijkt wel uit het vervolg van hoofdstuk 6 dat daar in Ofra ook de Baalsdienst is ingevoerd. En dat ook in het huis van Joas, de dorpsoverste, deze afgodendienst niet onbekend is geweest. En de stam van Manasse is dan inderdaad ook in het begin al direct ontrouw geweest aan het woord van de Heere. En ze hebben de opdracht die de Heere gegeven heeft om de Kanaanieten uit te roeien niet uitgevoerd. Ik lees u Richteren 1 vers 27. En Manasse verdreef Bet-Sean niet, nog haar onderhorige plaatsen, nog Taanach met haar onderhorige plaatsen, nog de inwoners van Dor met haar onderhorige plaatsen, nog de inwoners van Jibleam met haar onderhorige plaatsen, nog de inwoners van Megiddo met haar onderhorige plaatsen, en de Kanaanieten wilden wonen in dat land. Nu, ze lieten ze dus ongemoeid, de Kanaanieten, in al die steden en dorpen, en dat werd hun tot een struikelblok. En vandaar dat deze stam van Manasse open stond voor de Baalsdienst die ze van die Kanaanieten overnamen. En zo is het dan ook gebeurd in het huis van Joas, dat men daar de afgoden diende. En het lijkt wel alsof Gideon de enige, of althans een van de zeer weinigen is geweest die daar zich tegen verzet heeft. Als we Gideon voor het eerst ontmoeten, dan vinden we hem in de wijnpers, maar niet om daar de druiven uit te treden van de wijnoogst, maar om met een stok tarwe uit te kloppen, een zeer ongebruikelijke manier van werken. Want tarwe wordt toch gedorst op de dorsvloer. En daar gebruik je toch een span ossen bij. Maar tarwe klop je toch niet met een stok uit in de wijnpersbak. Maar Gideon doet het wel. Niet omdat hij zo primitief is in zijn landbouwmethoden, maar om op die manier dat beetje tarwe wat hij nog heeft in veiligheid heeft weten te brengen, wat hij nog zelf van het land heeft kunnen inhalen, nu ook verder in veiligheid te brengen en het te onttrekken aan de roofzucht van de Midianieten die elk moment kunnen komen. En dan zullen die Midianieten, hoopt hij, niet verwachten dat hij ergens in een wijnpersbak bezig is tarwe te dorsen. Een trieste tekening overigens van de situatie waarin Israël en ook de stam van Manasse verkeerde. Vrees voor de rovende stammen zit er diep in. Wat een verschil met de dagen toen ze voor het eerst in het land Kanaan kwamen onder leiding van Jozua. Toen was de schrik van die Kanaanieten, voor de Israëlieten op de Kanaanieten gevallen. En ze beefden en ze sidderden. En toen mocht dat volk eten van het overjarig koren van het land Kanaan, waar ze helemaal niet aan gearbeid hadden. En nu hebben ze er wel aan gewerkt. En nu moeten ze alles in het werk stellen om die oogst, althans een beetje van die oogst, nog voor zichzelf te reserveren en te onttrekken aan de roofzucht van hun vijanden. Maar voor die straf had God hen gewaarschuwd. Het is ook niet onverwacht en onaangekondigd gekomen. Verder is het duidelijk dat Gideon, als we hem tegenkomen voor het eerst in deze passage van het woord van God, verder is het duidelijk dat Gideon, als hij die tarwe daar aan het uitkloppen is, in een nogal neerslachtige stemming verkeert. Daar heeft hij reden toe. Daar heeft elke Israëliet in die dagen reden toe, want de ellende van het volk is groot geworden. Israël is uitermate verarmd en de vrees voor de vijanden heeft hen verlamd. Bovendien heeft Gideon ook persoonlijk kennis gemaakt met het leed, want zijn broers zijn allemaal omgebracht door de Midianieten. Of allemaal, in ieder geval verschillende van zijn broers zijn door die Midianieten gedood. Dus het leed van de oorlog is ook in het huisgezin van Gideon, in het huisgezin van Joas, binnengedrongen. En daarom, Gideon is terneergedrukt, hoewel hij toch een waar geloof bezat. Maar dat geloof functioneert in deze fase van zijn leven niet meer zo best. Geen wonder, als de mens immers aanziet wat voor ogen is, dan blijft er van zijn geloof maar een beetje over. Tijdens dit werk krijgt Gideon bezoek van de engel des Heren.
Maar zoals dat al vaker gebeurd was, verschijnt deze engel des Heren incognito. Hij is dus niet herkenbaar. Hij heeft de gedaante van een mens aangenomen en Gideon herkent hem zo dus niet. Voor Gideon is die man die tot hem begint te spreken straks een vreemdeling, een reiziger die om de een of andere reden door Ofra trekt en die nu een gesprek met Gideon aanknoopt. En pas later wordt het aan Gideon duidelijk, door wat die engel doet, dat het de engel des Heren is. Ons wordt het bij de vertelling van deze geschiedenis direct vermeld dat het de engel des Heren was, maar u bedenkt wel, Gideon wist dat terstond nog niet. Wie was trouwens die engel des Heren? Die komt vaker voor in het Oude Testament. Ik zal u niet bezighouden met allerlei vindplaatsen, teksten waar ons over die engel gesproken wordt, maar we komen hem bijvoorbeeld tegen in de geschiedenis van Hagar die in de woestijn vertoeft. En dan verschijnt die engel des Heren aan haar en hij doet haar de toezegging dat ze zwanger is van een kind waar de Heren ook zijn zegen in grote mate aan zal verbinden. En die engel geeft haar opdracht om terug te gaan, om zich te vernederen onder de hand van haar meesteres Sara. Maar het merkwaardige in die geschiedenis en in meerdere geschiedenissen waar die engel des Heren ter sprake komt, is dat soms over hem gesproken wordt als over een engel en soms over hem gesproken wordt als over de Heren. Die engel is dus op de een of andere manier zo nauw verbonden met God, dat hij zelf ook wel de naam Heere ontvangt. En het is juist wat de gereformeerde theologie dan ook daaruit als conclusie heeft getrokken, namelijk dat we in die engel des Heren moeten zien de Zoon van God, die ook onder de dagen van het oude verbond zo nu en dan naar deze wereld kwam en hier op aarde verscheen en boodschappen overbracht en woorden Gods sprak. Het is dus elke keer als wij van die engel des Heren lezen een soort voorspel van de vleeswording. Het is advent als die engel des Heren verschijnt. En zo is het via die engel, via de Zoon Gods, dat de Heere zelf tot Gideon komt. En als God komt, dan komt hij altijd op zijn tijd. Als hij zijn volk komt bezoeken, en dat gaat nu gebeuren, dan komt hij altijd op de tijd van het welbehagen. Dat is vaak een ander tijdstip dan het onze. Naar onze beoordeling en berekening komt de Heere vaak erg laat. Te laat. En dat doet hij hier ook, althans naar de mening van Gideon, zoals straks uit zijn woorden zal blijken. Maar het is toch een tijdig bezoek. Het is toch precies op tijd. De begroeting is wonderlijk. Zeker in de oren van Gideon die in een neerslachtige stemming verkeert. Want hij wordt daar zomaar door die vreemdeling aangesproken met de titel strijdbare held. Is Gideon dat dan? Waar blijkt dat dan uit? In ieder geval, Gideon herkent zichzelf daar niet in. En toch is het waar. Niet omdat Gideon zo'n forse gestalte heeft, daar weten we trouwens niks van. Maar om een andere reden is hij een strijdbare held. Trouwens, al zou hij fors van gestalte geweest zijn, maakt de schrift ons niet duidelijk dat daar geen verwachtingen op gebouwd moeten worden. 'S mensen hulp is ijdelheid. De sterkste is enkel ijdelheid. Waarom is Gideon dan een strijdbare held? Omdat God niet aanziet wat voor ogen is, maar omdat God deze tarwe uitkloppende Gideon beschouwt vanuit zijn welbehagen. En zo gezien is Gideon een strijdbare held. Hij staat wellicht als enige in Ofra tegenover de Baalsdienst. Zo gezien zal Gideon ook straks, als hij zijn taak die God hem nu gaat geven, gaat uitvoeren, een strijdbare held zijn, want God gaat dat van hem maken. Als wij hem zien en als wij hem zo meteen aan het woord horen, als we hem antwoord horen geven op die begroeting die die engel uitspreekt, dan is Gideon wel ver bij een strijdbare held vandaan. Maar wij moeten ook in dit opzicht niet aanzien wat voor ogen is. En dan voegt die engel daaraan toe, de Heere is met u. Of de Heere zij met u, zoals het ook gelezen kan worden. Maar ik denk dat het is moet zijn, de Heere is met u. Zo kan God toch spreken. Wij moeten in de wensende vorm spreken. De Heere zij met u, de Heere zegene u. Maar de Heere kan die aanvoegende wijs veranderen in de Heere is met u, de Heere zegent u. Maar daar begrijpt Gideon helemaal niets van. Hoe kan dat nou waar zijn? Dat is in strijd met alles wat hij om zich heen ziet. En dat is in strijd met alles wat hij zo de laatste tijd in zijn gedachten en in zijn overleggingen heeft. En dat is in strijd met al die dingen die er al gebeurd zijn nu 7 jaren lang. En dat is in strijd met het feit dat hij vanwege vrees voor de Midianieten nu dat moeizame werk van het tarwe uitkloppen. En hoe langzaam gaat het niet, hoe lang duurt het niet voordat je een pontje tarwe zo uitgeklopt hebt. Het is in strijd met alles wat hij meemaakt en met alles wat hij ervaart. Gideon loopt namelijk met de noden van zijn volk. En die noden, die zeggen maar 1 ding volgens zijn uitleg. De Heere heeft ons verlaten. De Heere is met ons. Wel nee, de Heere heeft ons verlaten. En daarom Gideon heeft er zoveel moed niet meer op. Als God met ons zou zijn, waar kunnen we dat dan uit aflezen? Waar zijn dan de wonderen die de Heere in vroeger tijden gedaan heeft? En waar hij als kind van gehoord heeft. Zijn vader of zijn grootvader, ze hebben verteld van datgene wat de Heere vroeger gedaan heeft, toen hij ze uit Egypte verlost heeft. Jawel, die verhalen, die weet Gideon nog wel. Maar wat blijkt daar nu van? Van die almacht Gods, van die zorg van God voor zijn volk. Toen, vroeger, toen streed God voor zijn volk. En toen werden de Egyptenaren versmoord in de zee. En toen werden de Amalekieten verdelgd door de hand van Israël. Maar omdat de Heere die hand van Israël sterkte. Maar nu komen die Amalekieten elk jaar weer met de Midianieten en die van het oosten. En ze kunnen maar ongestraft hun gang gaan. En de Heere houdt ze niet tegen. En er is er geen één in Israël die de moed heeft om ze tegen te houden. Ach, de Heere heeft ons verlaten. Wie kan er een andere conclusie trekken? Nou, dat is een mismoedig antwoord, nietwaar? Een mismoedig antwoord. En er is ook best verklaring voor zulke mismoedigheid. De toestand heeft hem alle moed benomen. Vooral als je het dan ook nog mee moet maken dat de vijanden niet alleen je oogst roven jaar op jaar, maar dat de vijanden ook je broers nog ombrengen. Maar anderzijds, hoe begrijpelijk de klachten van Gideon ook zijn, hoe goed we ze ook kunnen plaatsen, hoe goed we er ook in kunnen komen. Je moet je maar eens indenken in zo'n situatie. Probeer het eens in te leven. We zouden hetzelfde gezegd hebben als deze man. In zulke omstandigheden, gegarandeerd, niemand ons eruit gezonderd. Maar hoe goed je het ook kunt begrijpen en hoe goed je er ook in kunt komen, het is toch allemaal wel een uiting van ongeloof, of op zijn gunstigst van klein geloof. Jawel, Gideon behoort bij dat overblijfsel, naar de verkiezing der genade. Gideon heeft de knie voor Baal niet willen buigen, of hij wil hem althans nu niet meer voor Baal buigen. Maar dat overblijfsel, dat ondergaat ook de invloeden van een geesteloze tijd. Gods oprechte kinderen zijn in een tijd van algemene geesteloosheid vaak ook geesteloos, dor en doods. In een tijd van ingezonkenheid over de ganse kerk is er ook onder dat volk dat de Heere wel vreest vaak zoveel levenloosheid en zo weinig echte geloofsbeoefening. En dan wordt er ook door Gods oprechte kinderen meer geklaagd dan geroemd en gezongen. Ja, Gideon gelooft in de wonderen Gods uit het verleden. Daar geeft hij duidelijk blijk van. Daar heeft hij vaak aan gedacht en met heimwee aan gedacht. En wat heeft hij gehoopt? En hij stond het misschien toen ook wel stil voor zich uit te mijmeren onder deze arbeid, dat de tijd zou mogen aanbreken dat de Heere nog eens een keer zou doen wat hij in de dagen van vroeger gedaan heeft. Zulke wonderen om zijn volk zo weer eens te bezoeken en ze zo weer eens te zegenen. Maar tegelijk vreest hij daarbij, zou dat ooit nog wel gebeuren. En dan blijkt dat als een mens zo denkt, en wat is dit voor denken? Dit is klein van God denken. Dat als een mens zo denkt, hij zichzelf in de weg staat en hij er geen oog voor heeft en geen erg in heeft, hoe dicht bij de Heere dan soms al kan zijn. En dan moet de Heere, en hier hebt u het weer, dan moet de Heere ook bij zijn kinderen steeds opnieuw de ogen openen voor de geestelijke zaken. Nou, dat gebeurt. Want die engel, zo staat er, keerde zich de Heere tot hem. U mag ook lezen, toen keek de Heere hem aan. En dat is nog duidelijker. Toen keek de Heere hem aan. Dat betekent dat gesprek vooraf, die begroeting, die is niet zo nadrukkelijk geweest, in die zin dat Gideon en die engel elkaar toen aankeken. Ik denk dat het zo geweest is toen die vreemdeling begon te spreken, dat Gideon even opgekeken heeft, maar dat hij, en zo gaat dat met mensen die mismoedig zijn, de ogen weer neersloeg en met zijn werk doorging, alsof het hem eigenlijk niet aanging. En vanwege zijn innerlijke gesteldheid had hij eigenlijk niet eens zoveel aandacht bij het gesprek en kwam het hem eigenlijk ongelegen uit. Als een mens mismoedig is, ter neergeslagen, dan is het niet eens, zo wordt het niet eens zo op prijs gesteld als je bezoek krijgt. Zeker niet van een onbekende. Nu, vandaar dat Gideon naar mijn gedachten maar rustig met zijn hoofd naar beneden gestaan heeft en bezig gegaan is en gebleven is met het uitkloppen van die tarwe. En zo heeft hij ook antwoord gegeven. En dat antwoord klonk als een klacht: de Heere met ons, ach nee meneer, de Heere heeft ons verlaten. Waar zijn trouwens die wonderen? Als die er nou nog waren, dan kon ik geloven dat de Heere met ons was, maar nu niet. En dan op de een of andere manier, als de Heere zich omkeert, als die engel hem aangaat kijken, dan wordt Gideon er ook toe gedwongen, door de Heere toe gebracht om op te kijken, zodat hij in de ogen van die engel ziet. En dan gaat er wat gebeuren. Dat is trouwens in de schrift meer dan één keer het geval. Niet waar, daar wordt in de psalmen ook om gebeden, om de blik van de Heere te mogen aanschouwen. om de ogen des Heren. U weet trouwens uit het Nieuwe Testament een heel bekend voorbeeld, een heel bekend gebeuren, waarin het ook om de blik van de Heren gaat. De Heren zich omkerende zag Petrus aan. En dan gaat er van die blik des Heren wat uit. Bij Petrus was het natuurlijk wat anders dan hier bij Gideon. Maar het gaat erom dat er van die blik, dat er uit die ogen des Heren, als die op een mens gericht worden, wat uitgaat. Het is een welsprekende blik. En met die blik geeft de Heere antwoord op Gideons gedachten. En met die blik wil de Heere in Gideons zwakheid iets van zijn krachten doen overstromen. En dan vervolgt die engel door te spreken. Gideon sprak van de wonderen die God vroeger gedaan heeft en waar hij naar terug verlangt, waar hij heimwee naar heeft. Hij gelooft wat zijn vaderen hem dienaangaande verteld hebben. Hij gelooft in de macht van de Heere, zoals God die vroeger bewezen heeft. Daar haakt die engel terstond bij in en hij zegt: Gideon, ga heen in deze uw kracht. Ga heen in dat geloof dat gelukkig nog overgebleven is, te midden van al dat ongeloof en dat klein geloof dat u mismoedig en moedeloos gemaakt heeft. Ga heen in die kracht die getuigt van uw geloof dat God wonderen kan doen. Want God is nog net zo machtig als vroeger. En zo blaast de Heere door zijn woord dat smeulende geloofsvuurtje in het hart van Gideon weer aan. En Gideon zegt het niet tot zijn eigen ziel, maar de Heere zegt het tot de ziel van Gideon door die blikken, door die woorden. Gideon voedt het oud vertrouwen weder. En dan zegt die engel niet, en dat valt u wel op, ga heen in uw kracht, alsof het van Gideon afhankelijk zou zijn. Alsof hij van zijn eigen krachten zou moeten leren verwachten. Nee, nee, ga heen in deze uw kracht. De kracht die God verleent door hem aan te zien. De kracht die God verleent door tot hem te spreken. En die geschonken kracht moet Gideon gaan gebruiken. Geloven doet een mens toch alleen maar met een geschonken geloof, nietwaar? En dan volgt ook de garantie. Als Gideon dat mag gaan doen, heen gaan in deze zijn kracht, dan krijgt hij de belofte dat hij de vijanden niet alleen zal bestrijden, maar dat de Heere ook die vijanden zal verslaan. Dat de Heere zijn arbeid, dat de Heere zijn strijd zal zegenen en dat hij metterdaad Israël zal mogen verlossen. Want hij heeft hem toch gezonden? Ik heb u toch gezonden, zegt die engel. En als de Heere roept, als de Heere zendt, dan maakt hij ook bekwaam. Dat is zo zeker als 2 x 2 = 4 is. Net zo zeker als de Heere iemand roept, als de Heere iemand zendt, dan staat God er borg voor dat die gezondene ook bekwaamheid ontvangt. Dat hij ook toegerust wordt tot zijn taak. Dat de uitkomst ook niet falen zal. Want dan staat God er zelf voor in. Hij heeft toch die zaak tot zijn zaak gemaakt. En daarin ligt dan ten diepste Gideons kracht. Wel nu een aantal dingen uit deze gebeurtenis. Uit deze geschiedenis die ons vertelt van de roeping van Gideon. Een aantal dingen mogen nog wel afzonderlijk onze aandacht hebben. De tijd waarop God gaat werken is altijd de beste tijd, maar dan moet u dat wel van God uit bezien. Dat is niet de beste tijd naar onze berekening. Ik zei het zo pas al, als je Gideon hoort praten, dan is de Heere te laat. Maar als de Heere de tijd bepaalt, dan blijkt dat toch de beste tijd te zijn. Waarom? Nee, omdat die tijd die God verkiest altijd de tijd is waarop alles vastgelopen is aan onze kant. En dat is de beste tijd. Voor God om te werken, ja, dat is de beste tijd. Niet als wij nog wat kunnen, als we nog wat reserves hebben, als we nog op een mens vertrouwen, als we nog wat over hebben, als we nog een zwaard in onze handen hebben, als er nog ergens in Israël iemand woont van wie we nog wat verwachting hebben. Nee, dan is het nog geen tijd voor de Heere om te werken. Maar als alle hoop ons gans ontviel. Als God eerder gekomen was, eerder dan dit tijdstip, dan hadden ze het allemaal nog aan zichzelf kunnen toeschrijven. Maar nu God zo laat komt, dat zelfs dat overblijfsel in Israël moet zeggen, Heer, het is te laat, u bent geweken, God heeft ons verlaten. Nu de Heere zo laat komt en nochtans niet te laat, nu zal God er ook de eer van krijgen. Daarom, en dat is in het leven van al Gods kinderen ook waar, als God komt, dan komt hij wel voor ons gevoel zo laat dat we de moed hebben opgegeven. Oh ja, dat gebeurt. Dat heeft die dichter van de 142e psalm ook ondervonden, ik citeerde hem al. Als mij geen hulp of uitkomst bleek en al mijn geest in mij bezweek. Niemand zorgde voor mijn ziel en ik kon zelf ook niet meer. Toen hebt gij mijn pad gekend. En dat kan benauwd worden. Natuurlijk kan dat benauwd worden als hier links en rechts en voor en achter alle hulp ons ontvalt en alle steunsels bezwijken. En als je niets meer hebt en niets meer kunt en niets meer weet. En als je het op moet geven. En als je het kwijt moet raken. En als God je leeg uitschudt. En als dan God komt, jawel, dan door de diepte heen. En door de ervaring van eigen afbraak heen. Maar krijgt hij de eer. Want dan wordt het op het zijn best beleefd. Dat hij ons pad heeft gekend. Tweede, God ziet zijn volk, en dat komt in deze geschiedenis ook zo duidelijk uit, God ziet zijn volk niet aan in wat ze in zichzelf zijn, maar in wat zijn genade met hen doet. De Heere is met u, gij strijdbare held. Nou, is die dat? Is die dat? Als je een foto zou zien van die Gideon in de wijnpersbak. En je zou als onderschrift bij die foto zetten. Een man met een moedeloos gezicht. Met neerhangende schouders. Een vluchteling die nog probeert een klein beetje van de oogst te redden. Zodat ze nog wat te eten zullen hebben. Een man die eruit ziet als iemand die ook geen enkele moed meer heeft. Die je zou als onderschrift bij die foto zetten. Strijdbare held. Klopt niet, hè? En Gideon kan het althans van zichzelf ook niet bezien. Ik, strijdbare held, de Heere met mij. Nou, in ieder geval, dat gelooft hij niet. Waarom zegt de Heere dat dan tot hem? Waar is dat dan op gebaseerd? Niet op wat Gideon in zichzelf is. Dan is hij een mismoedig mens, dan is hij ook nog, en dan teken ik hem op zijn best, een klein gelovige, iemand die ook nog kleine gedachten van de Heer heeft. Waarom noemt de Heer hem dan toch strijdbare held? Wat voor motief, wat voor grond heeft God daarvoor om dat zo te zeggen? Gods grond om dat tot Gideon te zeggen is zijn eigen werk. Zijn eigen werk. Want als de Heer via die engel tot Gideon zegt strijdbare held, dan is dat spreken Gods, tegelijk een schenken Gods. Dan maakt God van hem een strijdbare held. En het is op grond van die genade, het is op grond van dat genadewerk dat de Heere hem zo noemt. Dat is altijd zo als de Heere wat van zijn volk zegt. Wat is dat voor een volk dat de Heere er in deze wereld op nahoudt? Een volk van ellendigen, een volk van berooiden, een volk van, ja, van bannelingen. En de Heere zegt van ze, gij zijt schoon, mijn geliefde. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Ze zijn verdorven, ze zijn vuil, ze zijn onrein, ze zijn afzichtelijk, ze zijn... En dat beeld tekent de schrift toch van hen, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Geheel onrein en melaats. En de Heere zegt, gij zijt schoon, mijn vriendin. Wat zijn ze in zichzelf? Een samenknoopsel van ongerechtigheid. En de Heere zegt, gij zijt rechtvaardig. In zichzelf zijn ze onrein en verdorven. En de Heere zegt, gij zijt een nieuw schepsel. Kunt u dat begrijpen? Als u kijkt naar kwaliteiten in die mens en in dat volk op grond waarvan de Heere dat zou zeggen, dan kunt u het nooit begrijpen. Maar als we erop letten dat het spreken Gods ook een schenken Gods is, dat de Heere geeft wat hij zegt, dat hij maakt van dat volk wat hij zegt dat ze zijn, dan wordt het begrijpelijk, want hij maakt ze rechtvaardig. En hij maakt ze schoon en hij maakt ze heilig. En hij maakt ze zoals zij dan beantwoorden aan zijn beeld. Nee, eigen waarneming kan daar nooit een maatstaf voor zijn. Maar de maatstaf ligt alleen in het genadewoord van God. Dat alleen kan trouwens ook het geloof voeden en onderhouden. Kijk dan maar niet te veel naar wat dat volk is. Dat is ook de fout die een hoop mensen maken als ze Gods volk beoordelen in wat dat volk des Heren soms doet en is. Dat is de fout die sommige mensen maken als ze zeggen, oh, in de kerk daar zijn ze, ja, ook die mensen die dan de Heren vrezen, die heeft die fouten en die heeft die fouten en daarom ga ik maar niet meer. Maar je moet Gods volk nooit beoordelen naar wat ze zijn in zichzelf. Maar naar wat de Heere van ze maakt en wat de Heere van ze zegt. En dan geloven. Geloven is dingen zien die een ander niet ziet. En daarom heb je om te geloven andere ogen nodig dan natuurlijke. Geloven is dingen zien die een ander niet ziet. En daarom heb je om te geloven andere ogen nodig dan natuurlijke. De Heere is met u. Nou, er is niks van te zien. En wat is nu waar? Wat je ziet of wat de Heere zegt? Wat we zien, vijanden, ze kunnen elk ogenblik weer komen. Of wat God zegt, de Heere is met u. En wat niet zichtbaar is. Nou, ongeloof kijkt naar wat voor ogen is. Klein geloof doet dat ook. In sterke mate, hoewel niet uitsluitend. Maar waar geloof richt zich op God. Waar geloof, dat is bij Mozes, hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Maar daar heb je andere ogen voor nodig dan je als natuurlijk mens hebt. Dan moet er een wonder van genade, dan moet er een werk van Gods geest hebben plaatsgevonden. Om te kunnen geloven moet je kijken hebben geleerd met geloofsogen. Om te kunnen geloven. En dat zie je bij de dichter van de 42e psalm bijvoorbeeld. Moet je met die twee dingen werkelijk, die twee werkelijkheden rekening leren houden. Met de werkelijkheid van ik ben verstoten, ik ben verbannen en ik dacht hoe ik vroeger opging met de feesthoudende menigte en nu zit ik hier in ballingschap. Dat is de werkelijkheid die je met je natuurlijke ogen ziet. Dat is de werkelijkheid die je met je aangeboren aan- en invoelingsvermogen constateert en steeds maar weer meemaakt. Dat is de werkelijkheid, die kan iedereen zien. maar ook die andere werkelijkheid. O, wat buigt gij u neder, o mijn ziel. Ik zal hem nog loven, maar de Heere zal uitkomst geven. En dat bepaalt niet het zichtbare en de ervaring, maar dat wordt bepaald door het onfeilbaar woord van God, die niet liegen kan. En wat is dat moeilijk, nietwaar? Wat is dat moeilijk om die onzichtbare werkelijkheid voor de aandacht te hebben? Daar is onze zonde, daar is onze verdoemelijkheid, daar is de schuld die op ons ligt, daar is de dood die ons bedreigt, daar is de inwonende verdorvenheid, daar is het verdriet in ons leven. En die dingen bepalen toch alles, die komen we toch tegen, de moeite, de zorgen, en die drukken ons toch neer. En als je geestelijk in aanraking gekomen bent met dat inwonend verderf en met die machten van de zonde, en als je in aanraking gekomen bent met de schuld en je verdoemelijkheid voor God, dan bepaalt dat toch alles wat je ziet en denkt en weet. En toch, geloven is dingen zien die een ander niet ziet. Wij zien niet aan de dingen die men ziet, zegt Paulus, maar de dingen die men niet ziet. Geloven, dat is zien dat God tegenover die verdorvenheid en tegenover die schuld en tegenover die ellendigheid en tegenover alles wat ons aanklaagt en benauwt en neerdrukt, ook tegenover de moeite en de zorgen en de strijd van dit leven en tegenover de dood en de gevolgen daarvan, zijn genade in Christus geplaatst heeft. En daaraan vasthouden, ziende de onzienlijke. Iets van heel andere aard is, het zijn niet de beste tijden als Gods werken alleen uit het verleden bekend zijn. Het zijn niet de beste tijden als wij Gods werken alleen kennen van vroeger. En zo was het hier bij Gideon. Vroeger werkte God wel, voor God wel, daar hebben onze vaders ons van verteld. Maar nu horen we er nooit meer van. Nu doet hij zulke wonderen niet meer. Zo was het voor Gideons waarneming. Daar komt het eigenlijk op neer, nietwaar? Onze vaderen die hebben tijden meegemaakt waarin de Heere krachtig werkte en waarin de Heere zijn tegenwoordigheid openbaarde en waarin de Heere zijn wonderen verricht en waarin de Heere zijn genade bekend maakte. Maar nu, niks meer. En eigenlijk heeft hij gelijk, want het was droevig in zijn dagen, droevig. Wat de situatie van het volk betreft, droevig, ook in geestelijk opzicht. Deed de Heere nog wonderen van genade? Bekeerde de Heere er nog wel eens een? Wat een geesteloze tijd. Wat een tijd die arm was aan de daden Gods. Achter was ook geen plaats voor, eerlijk gezegd. Het volk zag er ook niet naar uit. Er werd ook geen gebed op gezonden om een herleving van de dagen van oudst. Er werd niet geworsteld aan de troon der genade. Och, dat gij de hemelen scheurde, hier en daar een, jawel. Maar het volk als geheel was tevreden met zijn Baalsdienst. En 7 jaren onderdrukking door de Midianieten had het hart van velen nog niets geleerd. Want als Gideon straks dat beeld van Baal in Ofra ondersteboven gaat gooien, op bevel van de Heere, dan staat dat hele dorp tegen hem op. We hebben nog niks geleerd, ook de meesten van de oordelen Gods en van de onderdrukking door de vijanden. Er is geen plaats voor God en er is geen plaats voor het woord en voor het werk van God. En er is inderdaad, als je daarop kijkt, ook voor dat overblijfsel naar de verkiezing der genade waar Gideon er dan een van is, er is inderdaad reden tot klagen. Het is niet best als je in zo'n tijd leeft dat je de daden Gods alleen nog vanuit het verleden je weet te herinneren. Beleven wij ook zo'n tijd? We weten wel wat de Heere vroeger gedaan heeft. Kijk maar terug in de geschiedenis. Kijk maar terug in de geschiedenis van ons eigen land en volk. Denk maar aan de dagen van ouds, toen God hier de reformatie bracht en toen God hier mensen gegeven heeft die de banier van het evangelie mochten ontrollen en die de bazuin van het evangelie mochten blazen en die de boodschap mochten doorgeven. Denk aan die tijden dat de Heere mensen gaf, maar dat de Heere zelf ook werkzaam was en dat er tot bekering werden gebracht en dat er aan Satans macht werden ontrukt en dat er kennelijke bekeringen waren en dat het volk des Heeren ook in eerbied voor het woord des Heeren leefden naar de inzettingen van de Heeren. En onze hele samenleving is notabene op de normen en de principes van Gods heilige wet gebouwd geweest, tot in de staatswetgeving toe in vele opzichten. En we hoeven nog niet eens zo ver terug te gaan, maar we kunnen ook teruggaan tot een meer recent verleden. En dan weet iedereen, denk ik, toch wel te spreken van allerlei dingen en gebeurtenissen die God gedaan heeft in de dagen van onze vaderen. Wel de daden Gods in het verleden en niet in het heden. Nou, ik denk niet dat het helemaal opgaat. Ik denk niet dat je het zo zwart-wit mag stellen, van vroeger wel en nu niet. Ik denk dat dat zelfs in Gideons dagen niet juist was en dat Gideons klacht te ver ging, want er was toen ook werk van God. Want God is nooit zonder volk en er zal altijd zijn een overblijfsel. Dus het gaat wel eens te ver als we zeggen vroeger was het werk Gods wel zichtbaar, maar nu zien we er niets van. Nog werkt de Heere. En laten we de dag der kleine dingen niet verachten. Iets anders is dat je de dag der kleine dingen ook niet normaal moet gaan achten. Maar laat er een heimwee zijn naar die tijden. En laat er dan onder ons wel het gebed zijn, och dat gij de hemelen scheurdet. Och werden we met elkaar derwaarts weer geleid. Och dat God opnieuw zou willen opstaan met gunstige gedachten en zich over zijn volk zou willen ontfermen. Laten we niet eindigen in die mismoedige Gideons klacht hier, die zegt vroeger was het wel en nou horen we niks meer, want als je zo alleen maar spreekt, dan is dat ook nog de dood in de pot. Maar laat dan de ervaring, vroeger was het beter dan nu, goed als we die overtuiging hebben, ik denk dat er alle reden voor is, ons een aansporing zijn om de Heere aan te roepen, Heere, geef het dan opnieuw. Uw arm is toch niet verkort en uw hand heeft toch nog groot vermogen. En ook in het persoonlijk leven, niet waar? Was dat zo, dat het vroeger in uw leven beter was dan nu? Was dat zo in de beleving dat er vroeger 10 jaar of misschien wel langer geleden betere tijden waren en dat de liefde tot de Heere die er toen was verkoeld is nu en dat er zoveel beslommeringen zijn en dat er zoveel tussenin gedrongen is dat we er eigenlijk alleen maar met droefheid aan kunnen denken hoe goed het vroeger was en hoe arm en leeg en kil en doods het nu is? Wat dan? Terug naar die tijden verlangen. Ja, dat mag. Dat doet de dichter ook. Och, wie het ik derwaarts weer geleid. Heere, zegt een andere dichter, Psalm 80. Heere, breng ons weder. Doe uw aangezicht over ons lichten. En wij zullen verlost worden. En dan een beroep doen op de barmhartigheden en de getrouwheid Gods. Een beroep doen op de deugden Gods. Om zo de Heere te bidden, Heere, ontferm u onzer. En geef mij weder de vreugde uws heils. We zingen uit de 80ste psalm. Psalm 80, het laatste vers. Behoud ons, Heer der legermachten. Zullen we weer verder gaan? Vorige week kreeg ik de klacht, het verwijt, de beschuldiging dat ik een beetje te haastig die pauze afgeknepen heb. En dat niet iedereen gelegenheid had om zijn koffie te drinken. Nu is het iets langer geweest. Ja. Overigens is er natuurlijk nogal wat telefoon geweest vanavond. Maar dat kwam omdat via de werkzaamheden buiten er geen kerktelefoonverbindingen waren en een hele hoop mensen zijn dus teleurgesteld dat ze deze avond niet mee konden beluisteren. Ja, ik hoef dat nou niet te zeggen, want ze luisteren toch niet. Ze hebben de kerktelefoon al lang afgezet, maar als het even kan, dan zullen we volgende week deze avond herhalen. Ik bedoel dan alleen maar voor de kerktelefoon herhalen natuurlijk, dan wordt de opname voor de kerktelefoon ten gehore gebracht. Maar dat hoop ik dan ze zondag wel te vertellen. En ik hoop dat ze dan wel weer kunnen luisteren. We gaan eerst zingen. Psalm 106, vers 24. Nochtans was God met hen begaan. 106, vers 24.
voordat ik u gelegenheid geef om vragen te stellen, eerst nog een vraag die mij schriftelijk is toegezonden naar aanleiding van de Bijbelkring van 2 weken geleden. Dat kan natuurlijk ook. Er zijn mensen die niet de vrijmoedigheid hebben of die misschien om andere redenen op een bepaalde avond wel met een vraag zitten, maar die niet durven stellen. Of dat ze misschien achteraf, als de tijd voorbij is, nog gedachten hebben aan een bepaalde vraag die ze dan niet meer kunnen stellen. Als dat nog eens gebeurt, volgt u dan het voorbeeld van degene die het in deze afgelopen week gedaan heeft en stuurt u mij die vraag schriftelijk. Dan kunnen we er bij de vragenbeantwoording mee beginnen. De vraag luidt: hoe komt het dat tijden van nood, van onrust, van diepe indrukken, van bemoeienissen van de Heere, van zondebesef weer helemaal weggaan? Komt dat omdat het eigen werken waren? Of komt het als een list van de duivel? Of komt het omdat het geveinsdheid was? Of komt het omdat ik steeds ouder en kouder word? En hoe kun je de Heere vragen of die tijden weer terugkomen? Ja, dat is inderdaad een vraag naar aanleiding van wat we de vorige keer hebben besproken. Niet waar, er waren perioden in de geschiedenis van Israël geweest, om even naar de historische achtergrond te gaan, waarin het veel beter was. Maar dat is ook verdwenen, die tijd van geestelijk leven. Het is allemaal door en doods geworden. En zo kan het ook in het persoonlijk leven zijn. Een mens kan tijden meemaken waarin hij toch indrukken heeft van het woord. Het woord dat de Heere laat verkondigen, dat zet een bepaald stempel op zijn leven. Dat houdt hem bezig. Dat houdt hem misschien heel intens bezig. Dat houdt hem zelfs bezig tot in de nachtelijke uren. Dat hij erdoor onrustig wordt en dat hij er zo mee werkzaam is dat het hem uitdrijft tot de troon der genade. Er wordt hier gesproken over bemoeienissen van de Heere, zondebesef. En ja, dan komt het voor dat die perioden weer verdwijnen. Dat die indrukken vervagen, dat het leven weer terugkomt met al de eisen die dat leven stelt. En dat de beslommeringen je weer helemaal opeisen en bezighouden. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Was dat omdat uiteindelijk al die indrukken toch niet van de Heere waren, maar uit jezelf opkwamen? Dat kan. Dat kan. Wij zijn natuurlijk mensen die onze emoties hebben, onze gevoelens. En soms kan onder de indruk van bepaalde gebeurtenissen in je leven, soms kan onder de indruk van de ernst van het woord, er een bepaalde emotie wakker worden, schrik, vrees of wat anders, waardoor je bezig blijft met dat woord. Maar als het meer niet is, als het alleen maar in die gevoelssfeer ligt, dan gaat het natuurlijk een keer weer over. Want er komen weer andere gevoelens en die nemen de overhand en dus verdwijnt dat gevoel dat er was, die emotie, die verdwijnt. Dat is dus een mogelijkheid, dat zou een verklaring kunnen zijn, waardoor die tijden weer weggaan. En dan is daarmee tegelijk het bewijs geleverd dat het niet van de Heere was. Althans, het was niet zaligmakend van de Heere, het raakte het hart niet. Het zat alleen maar in de gevoelssfeer in ons leven. En dat hoeft niet. De andere mogelijkheid die hier gesuggereerd wordt, kan het ook als een list van de duivel zijn. Nou, natuurlijk kan dat ook. De duivel, als de Heere wel werkt, als die indrukken wel van de Heere zijn, en als het werk van Gods geest is waardoor een mens onrustig wordt en waardoor een mens op zijn knieën terechtkomt en waardoor een mens gaat vragen en bidden en worstelen om genade, dan mag u er wel van verzekerd zijn dat de duivel op allerlei manieren probeert om die indrukken weg te nemen. En om je weer te verstrikken in allerlei zaken van het aardse leven en je wijs te maken dat je nog wel tijd hebt of dat er andere dingen aan de orde zijn, net wat hem te pas komt. Hij zal zeker alles in het werk stellen om die indrukken weer te doen verdwijnen. En dat lukt hem soms tot op zekere hoogte. Vooral als die dus je moedeloos kan maken en je wijs kan maken dat het allemaal niet meer kan. Of dat je maar niet moet denken dat het nou wat met je is. Of dat de Heere je hebben wil. Of wat voor argumenten hij ook gebruiken kan. Ja, of het nou direct op geveinsdheid terug te voeren is, dat zou ik zo niet durven zeggen. Natuurlijk, wij moeten bedacht zijn op geveinsdheid. Een mens kan natuurlijk ook denken dat hij indrukken heeft. Een mens kan zich, laat ik het zo zeggen, naar de buitenkant, naar mensen toe, naar zijn medemensen toe, wel eens vroom en godsdienstig en ernstig voor willen doen. Hij kan wel eens de schijn willen wekken om wat te willen wezen in de ogen van anderen dat hij ook bekeerd is of zoiets. Ja, als dat dat is, dat het van jezelf uitkomt, dan gaat het ook een keer weg. Maar ik denk niet dat je dan van indrukken kunt spreken zoals hier staat, van onrust, van diepe indrukken, van bemoeienissen van de Heere, van zonder besef enzovoort. Of is het omdat een mens allemaal ouder wordt? En dus, zoals het spreekwoord zegt, hoe ouder, hoe kouder, dat is een tragische werkelijkheid vaak. Ik zeg niet dat het een waarheid is die altijd opgaat, want gelukkig kun je ook wel eens zien dat mensen bij het ouder worden, ook al hebben ze nooit eerder de Heere in waarheid leren vrezen, toch nog wel eens een keer de Heere in ernst gaan zoeken, terwijl de Heere hen dan als het ware toch aan het einde van het leven pas overzet uit de duisternis in zijn licht. Gelukkig gaat dat niet altijd op, hoe ouder, hoe kouder, maar wel vaak. Wel vaak. En dat wat je in je jeugd, als je nog een ontvankelijk gemoed hebt en als je nog open staat voor allerlei indrukken, als je in je jeugd indrukken gehad hebt en als het in je jeugd, in je jonge jaren wel eens ernst geweest is en je de Heere echt gezocht hebt, dat dat dan bij het ouder worden wel eens verdwijnen gaat, en ja, dan kun je ook nooit meer terugkomen daar waar je vroeger wel eens geweest bent. Dan, ja, hoe je het ook probeert, en maar dat gevoel van die ernst is weg, dat gevoel van de noodzaak van bekering is weg. Je stemt het nog wel toe, maar het raakt je niet meer. Nou, dat is iets wat gebeurt in het leven. En daar kunnen we gerust rekening mee houden. En vandaar dat het zo nodig is. Staat er ook niet voor niks. Staat er ook niet voor niks in de Bijbel. Om de Heere te zoeken in onze jonge jaren. Gedenkt aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen. God heeft er door al die woorden die speciaal tot de jongeren gericht zijn, kennelijk ook mee gerekend dat de mens bij het ouder worden wel is, hoe langer, hoe onvatbaarder wordt voor het evangelie. Voor de Heere niet onbereikbaar, daarom er is zelfs voor de meest verstokte zondaar, al is hij op hoge leeftijd gekomen, nog doen aan. Want de almacht Gods is in staat om ook een hart dat 90 jaar gesloten geweest is nog te openen. Maar het gebeurt niet zo vaak. En de meeste van Gods kinderen, ik denk wel dat je dat zo mag stellen, de meeste van Gods kinderen worden op jonge leeftijd toegebracht. Dan heeft de Heer ook het meeste aan ze natuurlijk, als ik het zo mag zeggen. Want dan hebben ze nog hun hele verdere leven te besteden in die dienst des Heeren. Nog zegt dat niet, nogmaals, om ouderen te ontmoedigen alsof het voor hen niet kan. Bij de Heeren zijn alle dingen mogelijk. Maar de meesten brengt God op jongere leeftijd toe. En daarom moet je erop bedacht zijn dat je bij het ouder worden wel eens kouder kunt worden ook. En dus de gelegenheid te baat nemen, als die er is en als die indrukken er zijn, ja, dan gebruiken. Zoals John Flavel, ik weet niet of ik dat wel eens gezegd heb, het heeft mij eens een keer getroffen toen ik dat bij hem las. Flavel stond in een Engelse kustplaats, in een vissersplaats, was hij predikant in 1600, eind van de 17e eeuw. En die gebruikte is het beeld, hij kende dat natuurlijk, en heel die gemeente van waar vele schippers, vissers waren, bij waren, die kenden dat ook in de tijd van de zeilschepen. Ze hadden nog geen motorschepen, Ze waren helemaal afhankelijk van de wind. Wanneer gaan jullie varen? Zei hij in zijn preek. Toch als de wind gunstig is. Nou, als de wind van het evangelie gunstig is, als de Heere dat soort indrukken geeft waar het hier over gaat, gebruik die gelegenheid dan en vaar dan uit. Zoek dan de Heere. En later dan, en dat is het punt, ik denk dat er één punt nog niet genoemd is hier bij die mogelijkheden. Het zou kunnen wezen dat die indrukken van God zijn en dat het werk van Gods geest is, maar dat je het tegenstaat. En dat het daarom weggaat. En dat dan de periode van de wind van de geest voorbij is. De wind van de geest gaat weer liggen, als ik het zo mag zeggen. Kijk, als de Heere zo spreekt in je geweten, als de Heere zo spreekt door zijn woord en het maakt indruk, dan moet je niet koffie gaan drinken met de rest van de familie als je uit de kerk komt. Maar zoek dan de eenzaamheid op. Ja, maar dat vinden ze zo vreemd. Wat zou dat? Wat zou dat als ze dat vreemd vinden? Waar is die, zeggen ze dan? Ja, die is naar boven. Gingen ze allemaal maar naar boven. Bogen ze allemaal maar hun knieën. Omdat ze dat op dat moment belangrijker vonden dan de kop koffie. Begrijpt u? Om zo de Heere te smeken, Heere, geef nou dat dat woord dat indruk maakte meer dieper mag gaan, verder mag reiken, dat het niet overgaat, maar dan heb je het. En daar zijn we elkaars vijanden in. Dan zitten we elkaar gewoon mee in de weg. Met een enkele opmerking die je al tegen een ander maakt. Je weet niet hoe die andere kerkganger in de kerk gezeten heeft en hoe die geluisterd heeft. En die kan tot in het diepst van zijn ziel geraakt zijn. En dan loop je met hem op uit de kerk en zeg, ja, gisteravond hebben we toch. En dan komt er een verhaal dat helemaal niks met de preek te maken heeft. Maar ondertussen, dat is die vogel die dat zaad van het evangelie uitgestrooid is, wegpikt. En zo zijn we elkaars vijanden, ook al zijn we de beste vrienden en al zijn we elkaars huisgenoten. Zo staan we elkaar soms in de weg om datgene wat de Heilige Geest misschien begonnen is te doen. Weg te nemen. U zegt maar, als de Heilige Geest werkt, dan zal niemand dat toch keren. Ja, maar vergeet u niet, u mag dat niet zeggen om de eigen verantwoordelijkheid weg te nemen. We kunnen wel een beroep doen op de vrijmacht en op de almacht van de Heilige Geest en ondertussen onze eigen verantwoordelijkheid wegpoetsen. Maar zo gaat het niet. We zijn gehouden om te gaan varen als de wind waait. En laten we dat nou doen en elkaar de gelegenheid ervoor geven. Kun je dan de Heere vragen of die tijden weer terugkomen? Nou en of. En dat mag altijd. De Heere wil er ook om gebeden zijn. Ook al moeten we misschien bij onszelf zeggen, ja, ik ben zelf begonnen, of het is een list van de duivel, of ik heb die geest tegengestaan, of wat het dan ook was. Ach, daar zal de Heere ons niet om straffen. Ik bedoel in die zin straffen dat hij zegt, en nou kom ik niet meer terug en nou geef ik zulke indrukken niet meer. Als het ons werkelijk te doen is om, ja, die werkzaamheden van Gods genade, waardoor we zelf werkzaamheden aan de troon der genade krijgen, dan zou ik zeggen, je kunt er nooit genoeg om vragen. Ook als je een biddeloos hart hebt, want het kan ook zo ver gaan dat je door het verdwijnen van die indrukken wel eens bang bent en wel eens de vrees hebt. Nou, ja, maar nou heb ik het verdorven bij de Heer en nou hoef ik er niet meer om te vragen. Nou, vraag er nochtans om en gun hem geen rust voordat hij zich opnieuw ook in deze weg zou willen bekendmaken. Maar laten we wel gebruik maken van de gelegenheden die hij schenkt. Om zo aan te houden als hij aanhoudt. En als hij ons geen rust geeft, wat zijn wij dan dwazen als wij wel rust zouden gaan zoeken? Dan moeten we zoeken, worstelen, vragen, bezig zijn, totdat we de rust in hem vinden. Goed, nu vragen naar aanleiding van wat vanavond onze aandacht had. Wie? Ja, ja, dat kan natuurlijk, ja. Ja, dat herinner ik me 2 weken geleden. Is er dus een vraag gesteld over of er niet in elk oordeel ook een verborgen zegen is. En dan wordt nu gewezen naar een gedeelte uit Jeremia 15, waarin het oordeel zo vast besloten is dat geen enkele voorbidder meer enige uitwerking kan hebben op de Heere, maar dat het oordeel vast besloten is. En dan kan er in ja, dat oordeel toch eigenlijk ook geen zegen, zelfs geen verborgen zegen liggen. Nou, dat is ook zo. Ik heb er vorige keer toch ook eigenlijk een beetje moeite mee gehad om de stelling zo algemeen te nemen en te zeggen, in elk oordeel ligt een verborgen zegen. Ik geloof wel dat in vele van de oordelen die de Heere voltrekt, de Heere nog in zijn toorn aan zijn ontferming gedenkt. Maar ik denk bijvoorbeeld ook, u kunt nou naar Jeremia 15 verwijzen, maar je kunt ook naar het laatste oordeel verwijzen, het definitieve oordeel over allen die de Heere niet in oprechtheid hebben gediend en gevreesd. Daar is ook geen enkel element van zegen meer in overgebleven. Dat is alleen maar puur oordeel en gramschap Gods. Nou, dat is het laatste, het definitieve oordeel. Daar heeft de Heere hier op aarde soms als het ware al een voorspel van laten zien, van laten horen. En dan zijn dat ook zeer zware oordelen. Maar dus in het algemeen zou ik die stelling zo ook niet durven verkondigen. Al zeg ik er wel bij, in heel veel gevallen bewijst de Heere toch te midden van de strenge gerichten die hij over de aarde doet gaan, dat hij toch nog aan zijn ontferming wil gedenken. Maar ik geloof met u dat dat niet altijd het geval is. In het voorafgaande hoofdstuk vind je iets dergelijks in Jeremia. Jeremia krijgt van de Heere te horen, bid niet meer voor dit volk. Het is voorbij. Het is voorbij. Ja. Goed, we gaan nu naar de stof die dan vanavond onze aandacht had, waar we intussen dan ook niet eens zoveel tijd meer voor over hebben. Maar dat geeft niet. Ja?
U vertelde dat Gideon een gelovige was, een van de weinig overgebleven in Israël. Maar toch vraagt hij zich af, waarom is dan ons dit alles weten vader? Komt dat omdat het meisje de zonde zo gewoon wordt dat hij er geen erg meer in heeft? Of ja, hoe komt dat?
Ja, de vraag is, Gideon werd door mij getekend als een gelovige, een van de weinigen die bij het overblijfsel behoorden, en nu wordt daar de vraag aan verbonden, waarom kan Gideon, zegt Gideon dan in vers 13, waarom is ons dit alles dan wedervaren? Is dat omdat de mens aan de zonde zo gewoon wordt, of wat is dat? Nou, ik denk dat wij die woorden, waarom is ons dat dit alles over wedervaren, lezen moeten in het licht van het voorafgaande. Die engel heeft gezegd, de Heere is met u, gij strijdbare held. En toen heeft Gideon gezegd, nou, och mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? Ik geloof dat je het zo moet verstaan, dat hij zegt tegen die onbekende vreemdeling, dat is niet waar. God is niet met ons. Als de Heere met ons zou zijn, dan was dit allemaal niet gebeurd. Maar hij leidt uit de dingen die hen wedervaren zijn af dat de Heere juist van ze geweken is. En daar beschuldigt hij de Heere niet van. Hij zegt niet dat is onbillijk en onrechtvaardig van de Heere, want ik geloof dat die ook moet beleiden dat de Heere er alle reden voor had. Ze hadden het er immers naar gemaakt dat de Heere hen zou verlaten. Dus het is niet een vraag van waarom is ons dit nou allemaal gebeurd, als een soort opstandige vraag, maar alleen maar een argument van dat kan niet waar zijn dat de Heere met ons is. Ja? De bakker? Ja? Ja.
Maar de voorzaak, die hoor je dus niet, nu bij de gemeente aan de staat van Gideon, maar ja, de kennis van ellende staat er altijd voorop. En hij had ook de voorzaak. Ook voor Gideon.
Ja, de vraag die nu gesteld wordt, ik herhaal dat nu helemaal, omdat het allemaal volgende week wel even nu als een uitgezonden wordt, en die mensen die zouden er dan helemaal niks van begrijpen. De vraag die nu gesteld wordt, die is als volgt. Gideon heeft wel gesproken over de gevolgen van de zonde, maar we horen hem toch eigenlijk niet over de oorzaak van de ellende, over de zonde zelf. Is dat niet een tekort in deze woorden van Gideon? Ja, als het een tekort is, moet je dan niet zeggen dat Gideon toch eigenlijk niet op zijn plaats is? Nou, om met dat laatste te beginnen, dat zou natuurlijk best kunnen, want Gideon is niet helemaal op zijn plaats. Of helemaal niet op zijn plaats, moet ik misschien wel zeggen. Kijk, als Gods kinderen door een geest van mismoedigheid, moedeloosheid, klein geloof aangetast zijn, dan kun je niet zeggen dat ze op hun plaats zijn. Gideon ziet bijvoorbeeld de gevolgen van de zonde wel, de ellende waar het volk in terecht gekomen is, maar hij heeft helemaal weinig oog meer voor de trouw Gods en de beloften Gods enzovoort. Dus het zou best kunnen dat het om die reden is dat Gideon over de zonde zelf niet gesproken heeft, omdat hij de dingen helemaal niet in het juiste licht zag. Maar ik weet het niet, ik zou ook nog aan een andere mogelijkheid kunnen denken, en dat is eigenlijk heel eenvoudig. Het is wat we ervan lezen, maar een heel kort gesprek geweest. Het zou best kunnen wezen dat er meer besproken is tussen die engel en Gideon, en dat alleen deze dingen ons daarvan vermeld zijn. Als dat zo is, en ik neem aan dat dat in vele gevallen zo geweest is, dat ons in de Bijbel nooit een gesprek helemaal uitvoerig beschreven wordt, compleet, maar dat het om de hoofdzaken gaat, want anders denk ik dat Johannes daarmee ook op ziet als hij zegt aan het eind van zijn evangelie dat zo de wereld al het geschrevene, alles wat er gedaan en gezegd is zou bevatten, dan zou de wereld de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Dus in dat licht gezien is het heel wel mogelijk dat er tussen Gideon en die engel meer gesproken is en dat meerdere niet vermeld is. En dat het dan ook over de zonde gegaan is. En een derde mogelijkheid is, het ging eigenlijk ook niet over de zonde. Het ging over de Heere is met u. En toen zei Gideon, nee, de Heere is niet met ons, want de Midianieten zijn bij ons. En de Heere heeft ons, zo zegt hij het, de Heere heeft ons in de hand van die Midianieten overgegeven. Aan het eind van vers 13. Nou, dan heeft hij toch ook gebillijkt, zou ik zeggen, dat oordeel Gods. En als je dat oordeel Gods billijkt, dan heb je toch ook aanvaard dat er oorzaak voor geweest is. Maar ik zou geneigd zijn om te zeggen, het is allemaal te beknopt om de conclusie te trekken dat Gideon over de zonde heen stapt. Het is allemaal te beknopt beschreven om te zeggen, nou, Gideon die loopt over het stuk van de ellende maar makkelijk heen. Dat zou ik niet durven zeggen. Wie? Ja.
Dat in uw reden gesprek over een kennelijke bekering.
Ja.
Dat
ja. Daar, de vraag is dus, ik heb zo pas de uitdrukking gebruikt, kennelijke bekeringen. Mij wordt gevraagd om dat nu wat toe te lichten. Ik bedoel dat met een kennelijke bekering niet anders dan dat het heel, zoals dat natuurlijk in de Bijbel ook wel eens beschreven wordt, en we weten dat uit wat ons verteld is door anderen ook wel, dat God dat meer dan één keer deed. Iemand uit midden uit de wereld bijvoorbeeld krachtdadig omzetten en tot niet alleen tot de kerk, maar ook tot zijn volk brengen. Met een hele duidelijke overgang, waarin hij toch ook bewees dat hij met de kracht van zijn genade in zo'n hart aanwezig was. Die dingen die hoor je natuurlijk niet zoveel vertellen, laten we maar eerlijk zeggen. Ik bedoel niet God verandert mensen, want dat is surrogaat. Ik zeg het ronduit, want daar heb ik niet zoveel mee op. Dat is allemaal van drugs en zo van en van roken afkomen en zo. Maar van de zonde, daar hoor je niet zoveel van. Nee, ik zeg dat ronduit en zonder aarzelingen. Dat is heel wat anders. Maar echt de waarachtige bekeringen, zoals je ja, dat bij de stokbewaarder las, en zoals je dat bij Paulus las, en zoals je dat bij de moordenaar aan het kruis las, en bij Manasse, ja, dan moet ik eerlijk zeggen, dat kom je niet zoveel tegen. Nou zeg ik niet dat als dat niet gebeurt, dan werkt God niet, dat heb ik zo pas ook gezegd. Want ik geloof wel degelijk dat de Heere ook nog andere wegen en methoden heeft om mensen tot bekering te brengen. En dat hij dat als het om, ja, om in de meeste gevallen kerkmensen gaat. Dan denk ik aan kerkmensen die in ieder geval uiterlijk in het pad lopen en meedoen. Die hun opvoeding niet verloochenen en die, ja, toch ook wat hun de inrichting van hun leven betreft te blijk geven van ernst te maken met het woord van de Heer en met de inzettingen van de Heer. Als de Heer zulke mensen bekeert, en die worden ook bekeerd, dan zal hij dat op een minder opvallende en minder sprekende manier doen dan wanneer het om een Paulus gaat. Vanzelf, als Paulus de gemeente van Christus vervolgt en hij wordt dan omgezet, dan is dat voor iedereen duidelijk dat hij een ander mens geworden is. Maar als iemand zijn leven lang al getrouw onder het woord opging, en als hij zijn leven lang al in de weg der middelen ging, en als hij zijn leven lang al naar het uiterlijk bekeken een zekere ernst aan de dag legde enzovoort, en als die van binnen bekeerd wordt, dan verandert er naar de buitenkant eigenlijk helemaal niks in zijn leven, want hij gaat met de dingen die hij deed gewoon door. En dat hij nou anders zit te luisteren in de kerk en anders bidt in zijn binnenkamer en anders de Bijbel leest. Ja, maar dat is voor het buiten, voor het oog, nou weer niet zo zichtbaar. Misschien, ja, misschien, zonder misschien, voor degene die zijn huisgenoten zijn wel. Die gaan wel merken, hé, er is toch wat anders. En er is toch wat meer. En de dingen die hij zegt, die worden wat anders. En de vragen die hij stelt, die worden wat anders. Maar zo in de brede kring is het niet zo kennelijk. Dat bedoel ik. Begrijpt u? Goed, nog iemand? Ja? Ja. Ja. Ja, u vraagt nu naar de weg die de Heere gaat, naar de, ja, de, mag ik het zo zeggen, de methode die de Heere gebruikt als hij een mens tot verandering brengt. En dan zegt u, het kan toch wezen dat de Heere begint met zijn liefde in je hart uit te storten en dat je dan pas later meer en meer ook van je verdorvenheid en je zondigheid gaat verstaan. Dat stem ik u toe. Wij zijn geen methodisten die een vast patroon voor elke bekering vaststellen. Dat doet de Bijbel niet en dus mogen wij het ook niet doen. God heeft zo zijn eigen methode en ik hoef u alleen maar te verwijzen naar Handelingen 16, waar we dus in de prediking toch al enige tijd bij stilgestaan hebben. Nou, daar lees je met name van twee bekeringen en ze waren nogal verschillend. Er was de bekering van Lydia, nou die is in zekere zin helemaal niet te vergelijken met de bekering van de stokbewaarder. Zo verschillend als dat ging. Zo doet de Heere dat nog. Er zijn verscheiden wegen die de Heere gaat. En wie zal zeggen hoe de Heere het doet? Hij kan iemand onder de donder van de wet brengen en hem in zijn geweten benauwen en verschrikken. En de Heere kan een ander door het zuizen van de zachte stilte lokken en tot zich brengen. U zegt, kan de Heere dan niet eerst de liefde in het hart uitstorten als hij dat verkiest? Ja, jawel, hoewel ik denk dat dat nooit helemaal los te maken is van een zekere mate van de kennis van onze ellende, want je komt er dan toch eigenlijk al gelijk achter, zou ik zeggen, als de Heere zijn liefde in het hart uitstort, dat je tegenover die liefde Gods gezondigd hebt en dat geeft dan tegelijkertijd een stuk verdriet in je ziel. Of je dan niet later je zondigheid meer en meer gaat beleven, dat geloof ik zeker. En dat zal het leven lang ook doorgaan. Maar nog, u hebt gelijk, ja, de Heere gebruikt niet één methode, maar die kan vele wegen gebruiken. Ja. Tot Christus. Op, ja. De vraag komt eigenlijk hierop neer, wanneer vindt nu in het leven van de genade het plaats dat de mens, ja, je kan spreken liefde tot de Heere Jezus krijgt, kennis van de Heere Jezus krijgt, geloof in de Heere Jezus gaat beoefenen. De vraag veronderstelt dat dat niet bij het begin van de weg direct plaatsvindt. En ik denk dat dat juist is, hoewel er zijn ook voorbeelden waarin er weinig tijd zit tussen het begin van de bekering en de openbaring van Christus aan de ziel. Ik denk dat je, als je een Bijbels voorbeeld wilt geven van wat ik zo pas zei, dat iemand tot bekering komt en eigenlijk terstond of bijna terstond kennis, klare geloofskennis van de Heere Jezus krijgt, dat je dan aan Paulus kunt denken. Want die heeft daar in 3 dagen niet alleen zijn zonde leren kennen, maar die heeft ook de verlossing in Christus leren kennen. Want als hij daarna gaat preken, dan preekt hij terstond Christus. Nou, dat moet hij dan ook geweten hebben, nietwaar? Dus dat gebeurt meer. Ik geloof dat die voorbeelden erbij verschillende geweest zijn. Maar als de bekeringsweg, de genadeweg, wat geleidelijker verloopt en het niet in 3 dagen zo'n grote sprong gemaakt heeft, dan is het in de regel wel waar. Dan is de openbaring van de Heere Jezus Christus iets wat verderop op de weg plaatsvindt en wat misschien ook wel heel geleidelijk aan plaatsvindt, dat de ogen geopend worden voor de borg en zaligmaker. En dan vraag je nog maar weer, wat ziet een mens dan van Christus? Want dan ziet hij ook nog niet de volle Christus in heel zijn profetische, priesterlijke en koninklijke ambtsbediening en in al het werk dat hij gedaan heeft in die 3 ambten. Dan heb je misschien, begin je misschien wat te zien van het offer van Christus, van het bloed van Christus, terwijl de werkelijkheid van de voorbidding van Christus nog een totale onbekendheid kan zijn. Of je mag wat gaan ondervinden van het koninklijke van Christus, in het feit dat hij de lust tot de zonde in je leven gaat bedwingen en beteugelen, terwijl je weer van andere aspecten van dat werk van de Heere Jezus nog helemaal niets gezien hebt. En als je erover hoort spreken, dat je zegt, nou, ja, Bijbelse klanken, maar in de bevindelijke ervaringssfeer is het voor mij nog onbekend. Maar in het algemeen gesproken is de kennis van de Heere Jezus niet iets waar de Heere mee begint. Ik geloof dat hij plaats maakt voor Christus. En plaats maken voor Christus, je mag daar ook nou weer geen methode, geen systeem van maken, maar dat, ik zou zeggen, dat doet hij toch door Johannes de Doper. Zie het Lam Gods, dat is niet het eerste wat Johannes de Doper zegt, maar hij heeft het ook over de eis der bekering. En dat is wel weer gekoppeld aan de belofte van, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar ik bedoel maar, plaatsmaken voor Christus, dat is de mens laten zien waarvoor die de Heere Jezus nodig heeft. Nou, dat moet de prediking doen, maar dat doet ook de Heilige Geest. Als de Heilige Geest Christus gaat verheerlijken, dan doet hij dat niet zomaar door Christus in het midden van het leven te plaatsen zonder te zeggen wie die Christus is. Want als die begint te praten, als de Heilige Geest begint te wijzen op wie Christus is, dan is daar in het leven van zo'n zondaar waarin de geest aan het werk is ook voor die Christus plaatsgekomen. De Heer Jezus is een gepaste zaligmaker. Gepast voor wat? Waar past hij nou op? Als u hebt vrouwen in de keuken verschillende pannen. Nou, niet elk deksel past op elke pan. Je kunt met zo'n klein dekseltje, van zo'n klein pannetje, die grote pan niet dicht doen. Je zoekt dan ook het deksel uit dat bij die pan past. Nou, dat doet de Heilige Geest ook. Als de Heilige Geest de mens die gepaste Christus gaat laten zien, en als die hem toe gaat passen, dan heeft hij in het leven van die zondaar laten zien waar die Christus in zijn offer, in zijn voorbeden, in zijn wijsheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn heiligmaking, in zijn verlossing nou voor nodig is. En zo doet de Heere dat. Ja. Ja, dat kan. Ik denk dat dat bij iedereen die het ware leven der genade kent, gebeurt. Als ik zeg, de Heere maakt door zijn geest plaats voor Christus. Juist als hij de nood heeft laten zien, welke nood dat dan ook is. Laat ik nou maar een voorbeeld noemen. Als hij nou de nood van ons hart heeft blootgelegd dat we schuld bij God hebben. Ik bedoel, ik kan ook over de nood praten dat we dwazen zijn. Ik kan spreken over de nood dat wij een verdorven bestaan hebben. Maar laten we nou een voorbeeld nemen dat we schuld bij God hebben en niets hebben om te betalen. Als de Heer nou een mens in die situatie gebracht heeft, dan wordt daar op een bepaalde zondag gesproken over de Heer Jezus, als over de schuld overnemende borg. Dan wordt er gesproken over zijn gewilligheid. Dan wordt er gesproken over, uit de tekst bijvoorbeeld, komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En dan zit je daar als zo'n vermoeide en belaste, met die schuld die je neerdrukt. En met al je pogingen en met al je zoeken, en je bent er niks mee opgeschoten en je hebt nog geen vrede voor je hart gevonden. En dan wordt die zalig maken en dan wordt zijn nodiging daarvoor gesteld. En wat gebeurt er? Nou, het kan gebeuren dat de Heere dan gelijk armen des geloofs geeft om die zaligmaker die daar voor ons staat aan te nemen en toe te eigenen. Maar het kan ook wezen dat de Heere daar, zoals u zegt, en ik denk dat de Heere dat veel vaker doet, dat de Heere werkzaamheden met die Christus geeft. Dan krijg je in ieder geval antwoord op twee vragen. Is er voor mij nog doen aan? Ja, er is nog doen aan, want de Heere laat nog van zijn genade getuigen. De Heere geeft ons nog te horen dat er zo'n zaligmaker is. Dus er is nog doen aan. Maar je krijgt ook de vraag, kan ik dat voor mezelf geloven? Je wordt bewaard voor wanhoop, want de deur valt niet in het slot terwijl je buiten gesloten wordt. De deur staat open en er komt vanuit die geopende deur nog een genadeaanbieding. En dat geeft moed en dat geeft werkzaamheden en dat geeft worstelingen. Maar als je voor jezelf nog niet zover bent dat je hem nu met de armen des geloofs mag aannemen, mag omhelzen, ja, dan is er wel een betrekking. En er is er wel een uitzien en er is er wel een hoop en er is er wel een vragen, maar dan is er nog niet wat de bruid zegt, mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Dus of dat voorkomt, kan dat, zegt u. Ja, ik denk dat veelvuldig voorkomt. Daar waar Gods geest werkt, daar, ja, ach, de Heer is er vrij. En zei ik zo pas, hij kan zijn zoon, hij kan zijn genade in Christus zomaar aan iemand openbaren. Zonder verder veel werk eraan te doen. Maar de Heer kan zo iemand er ook, ja, tijdenlang om laten vragen, om laten zuchten, om laten worstelen. Zodat de Heer iedere keer weer, als het ware, een stapje verder komt in die openbaring van Christus aan het hart.
Dan heeft hij een openbare Christus, maar nog geen
toepassing. Ja, dan heeft hij de Christus gezien, maar dan heeft hij hem nog niet omhelst. Ja, ja. Ja, is een mens dan niet bang dat hij de Christus steelt? Natuurlijk, er is een zekere vrees van, bedrieg ik mezelf? Mag ik hem hebben? Ik denk dat dat ook een heilgeheim is. Het is namelijk zo dat als de Heer hem openbaart in zijn woord, dan ligt er in die openbaring van Christus tegelijk ook de permissie voor de zondaar om hem aan te nemen. Dat ligt erin. Je hebt van Gods wegen het recht om in Christus te geloven als God Christus aan ons openbaart. Alleen, je durft van dat recht geen gebruik te maken, in vele gevallen, omdat je bang bent dat je hem dan steelt, of dat je hem dan neemt terwijl je hem niet, ja, hebben mag enzovoort. Een mens heeft er ook nog maar geen erg in dat hij van Gods wegen toestemming heeft om in Christus te geloven, zoals heel Israël toestemming had om op de koperen slang te zien. Niet waar, ze hoefden niet nog eens een keer een aparte toestemming te hebben om op die koperen slang te zien. Nee, er was een toestemming gegeven in de aanbieding. En die aanbieding ging vergezeld met de belofte, wie op die slang zal zien, die zal genezen. Nou, maar maak je nou, durf je nou van dat recht gebruik te maken? En dan zeg ik in vele gevallen nee, vanwege een innerlijke vrees, vanwege onbewust misschien, maar toch op de achtergrond, de pogingen van de vorst der duisternis om ons vanaf te houden, vanwege ongeloof, hoe dan ook. En daarom is het nodig dat de Heere ons niet alleen het recht geeft om te geloven, maar dat hij er ons ook brengt, zodat wij, en dan zeg ik het maar zo, niet anders meer kunnen doen dan geloven. Zodat hij, en hoe doet de Heilige Geest dat dan? Nou, ik denk dat je het zo mag zeggen, en ik denk aan een uitdrukking van, die ik eens een keer las in een van de Erskines. Ik meen dat dat is in de preek Christus in de armen van Simeon. Daar gebruikt Ralph of Ebenezer Erskine de uitdrukking, gaat het over het aannemen van Christus hebben. En dan zegt hij, sommigen nemen Christus aan zoals ze een boom omhelzen. Ja, dat komt van één kant. Hè? Maar het echte aannemen van Christus is omarmd worden en hem dan ook omarmen. Dat gaat van twee kanten. Nou heb je het recht om hem te omhelzen. Maar dat recht, dat durft de mens niet te gebruiken, behalve een brutaal mens, een geestelijk brutaal mens. Want hij heeft zoveel bezwaren in de ontdekking aan zijn zonde en in de zwakheid van zijn geloof en in de aanvechtingen van de duivel en in de vrees dat hij zich bedriegen zal enzovoort enzovoort, dat hij van dat recht vaak geen gebruik mag maken. Maar dan komt de Heere nog een stap verder. En dan zal de Heere die ziel het onmogelijk maken om hem niet aan te nemen. Want dan drukt de Heere hem aan zijn hart en dan kan hij niet anders zeggen dan mijn Heere en mijn God. En dan ziet hij ook, nou heb ik recht. Niet omdat hij me nu omhelst heeft, maar ik had al recht omdat hij het me aanbood.
Ja.
Ja, de bevoegdheid gegeven om nu ook als kinderen Gods openbaar te komen en te leven. Ja. 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 Nou, dat is ook zo. Ja, nou raakt u een onderwerp aan, daar wil ik graag nog eens over praten, want daar is nog het een en ander van te zeggen. De noodzaak van het geloven in Christus. En ben je, voordat je tot die bewuste geloofsovergave aan de Heer Jezus gekomen bent, ben je dan veilig of ben je niet veilig? Met alles wat je meegemaakt hebt, met alles wat de Heer gedaan heeft, ben je dan veilig of ben je niet veilig? Is een mens pas veilig als die, nou laat ik het zo zeggen, gerechtvaardigd is? En is alles wat er aan de rechtvaardiging vooraf gaat eigenlijk niet van waarde voor de eeuwigheid? Nou, dat zullen we dan volgende week, nee, volgende week niet, over 5 weken geloof ik. We leven er wel zijn, hè? Ja, want we krijgen natuurlijk nou de feestdagen en dan hebben we toch al extra kerkdiensten, maar laten we daar dan de volgende keer de vragenbeantwoording mee beginnen, waar we daar nou mee eindigen. He, beleven en welzijn. Goed. Dat is pauwen, ja. Ja, die heb je ook nog, pauwianen. Ja. Goed, laten we dan nu eindigen. En dan zingen we Psalm 44, het tweede vers. 44, vers 2. Heren, we mogen aan het einde van deze Bijbelkring ons voor uw heilig aangezicht buigen om uw naam te erkennen voor wat u ons wilde geven. We mochten stilstaan bij Gideon, hoe hij door u soeverein geroepen werd en hoe gij hem ook de bekwaamheden wilde geven. We hebben gezien, Heren, hoe een in zichzelf ongeschikt mensenkind, een kleinmoedig mensenkind, een ongelovig mensenkind, toch door u werd opgezocht en hoe gij aan al zijn bezwaren een einde ging maken en hoe gij hem toch ging toerusten tot het werk waarvoor u hem wilde gebruiken. Ach, Heren, en als u werkt, wie houdt het dan tegen? Dan kunnen ook de bezwaren van Gideon het niet meer tegenhouden. Zo doet u het nog, als u mensen roept, ook tot de zaligheid, krachtdadig en onwederstandelijk, dan maakt u ze ook gewillig, dan wint u ze ook in. En dan zal dat werk, wat u zich voorgenomen hebt, gelukken. Dan worden er mensen uit de duisternis overgebracht in het licht. En dan wordt het ongeloof overwonnen. En dan wordt het hart veranderd. En dan wordt de wil gebogen. O Heere, we bidden van u dat dat werk ons niet onbekend mag zijn. Dat we het kennen mogen in ons leven. Dat zaligmakende werk dat u alleen verrichten kunt. Ja, maar dan moet u het wel doen, Heere. Want het is geen mensenwerk. Doet u het bij ons allen voor het eerst of bij vernieuwing. En wilt gij uw genade groot maken. Vragen waar we mee zitten misschien oplossen. Problemen die onoplosbaar lijken wegnemen. Bezwaren die we hebben overwinnen. Ongeloof waar we mee behept zijn, dat ons aangeboren is, onderwerpen. Dingen die in ons leven tegenstaan, wegruimen. En ons gewillig maken, Heren, om u te vrezen met een oprecht hart. O Heren, schenk ons dat heil. Schenk het ons, schenk het op vele plaatsen. Ach, sta op. Sta op, toon uw gezag, toon uw almacht, toon uw genade, verheerlijk uw genade. En wilt u er nog velen toebrengen, zalig maken? Wilt u nog als in de dagen van ouds wonderen horen, opdat niet alleen onze vaderen er ons van vertellen of verteld hebben, maar dat wij het ook mogen meemaken, ja, dat we het zelf het voorwerp van mogen zijn en dat zo ook in onze dagen die heerlijkheid van uw almacht, van uw goddelijke genade zichtbaar mag zijn. Hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen.